Willen we samen de eerste Petrusbrief opslaan. 1 Petrus hoofdstuk 3. Het is niet van mijn gewoonte om zo'n kort stukje te lezen, maar het is gewoon om mijn punt te kunnen maken. We lezen namelijk in 3 vers 15 en ik gebruik de Telos vertaling. Heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Zij die hier al wat langer christen zijn, die zullen ongetwijfeld aan de hand van dit Bijbelvers er al ooit eens op gewezen zijn, dat het als gelovigen toch onze plicht is, wanneer dat de gelegenheid zich aandient, om rekenschap te geven van de hoop die wij in de Heer Jezus hebben. Algemeen gesproken wordt dit Bijbelvers heel vaak begrepen als een oproep tot geloofsverdediging. We moeten te allen tijden bereid gevonden worden om ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus te verantwoorden wanneer er iemand ons om vraagt. Echter, naar de context gezien, is dit niet het doel van Petrus zijn oproep. Petrus, die heeft het hier namelijk over lijden. Kijk maar in vers 14. Maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, en zo verder. Dus Petrus' vermaning, die is hier dus heel specifiek. Hij spoort ons namelijk als gelovigen aan om wanneer wij lijden en iedereen rondom ons dat gadeslaat, dat weet, verantwoording te geven van de hoop die wij hebben. Nu, in de situatie hier gaat het overduidelijk om lijden door vervolging. Maar ik geloof dat deze oproep evenzeer van toepassing is op elke vorm van lijden. Lijden waar wij allemaal in dit leven mee te maken zullen krijgen. Of het nu lijden is dat gepaard gaat met een terminale ziekte of als gevolg van een natuurramp waar recentelijk de mensen op de Bahama's het slachtoffer van geworden zijn. Vroeg of laat zullen we allemaal in meerdere of in mindere mate blootgesteld worden aan enige vorm van lijden. Dat valt gewoon in deze huidige wereld niet aan te ontsnappen. Nu, het mag duidelijk zijn dat je in zo'n lijdenssituatie wel eerst hoop moet hebben, vooraleer je verantwoording kan geven aan je omgeving. Dat spreekt voor zichzelf, denk ik. Nu, wanneer de mensen die hoop opmerken, dan zullen ze willen weten waar jij die hoop vandaan haalt. Hoe kan je toch zo hoopvol zijn, terwijl je in zo'n uitzichtloze situatie verkeert? En Petrus zei, kijk, wanneer je lijdt en mensen vragen waar je hoop vandaan komt, zorg dan dat je hierop een pasklaar antwoord hebt. Zorg dat je daarop voorbereid bent. Want wanneer dat je, ondanks het feit dat je leven op instorten staat, toch hoopvol bent, dan is dat een hoop die indruk maakt op toehoorders. En op zo'n moment, broeders en zusters, gaat het erom dat wij in staat zijn om te verklaren hoe wij denken over God, over deze wereld en het lijden. Ja, wanneer het grondig misgaat in het leven, dan moeten wij daarop voorbereid zijn, broeders en zusters. De marathonloper die komt niet op zekere morgen uit zijn bed met het idee om gewoon even een keer die dag een marathon te gaan lopen. En de concertpianist die loopt niet zomaar een concertzaal binnen gevuld met duizenden mensen om bij wijze van ingeving zomaar een ingewikkeld stuk van Tchaikovsky te gaan spelen. Geen van beiden zal zich daar ineens zomaar aan wagen. Er gaat een ernstige, intensieve voorbereiding aan vooraf die hen de kans geeft om te slagen in hun opzet. En ik geloof dat het in het leven niet anders is. We moeten ons leren voorbereiden op onvoorziene omstandigheden. We moeten voorbereid zijn op zaken die zonder voorafgaande waarschuwing ons plotseling kunnen overvallen. Als we echter gaan wachten tot het ons overkomt, dan zullen we onvoorbereid zijn en dan is het te laat. Ja, ik zie sommigen vreemd kijken, maar als je leert autorijden, is het ook niet verstandig om te wachten op een lekke band, om dan pas te leren dat je wiel moet vervangen. Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar bij mij komt een lekke band altijd ongelegen. Het is toch nooit het gepaste moment om dat voor te hebben. Ik weet nog goed, de laatste keer dat ik erin had, waren we op reis in Frankrijk en onze auto was helemaal volgestouwd met bagage. Nu, als je nooit in een ideale omstandigheid op klaarlichte dag en rust en kalmte geleerd hebt om een wiel te vervangen, dan ga je dat toch zeker niet inslagen om dat voor de eerste keer te doen op een afgelegen donkere weg, wanneer het water aan het gieten is en dat je er helemaal geen zin in hebt. En zo is het ook met lijden in het leven. Dat komt nooit gelegen. Het is altijd onverwacht. Je moet erop voorbereid zijn. Wanneer je in een situatie van lijden verkeert, is het niet meer het moment om je dan pas te gaan afvragen hoe je daar best mee kan omgaan. Als je zucht onder lijden, heb je niet langer de vereiste aandacht en de nodige focus om daar intensief naar op zoek te gaan. Je kan het in de gegeven omstandigheden gewoon niet meer opbrengen en dat is helemaal niet abnormaal. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we ons daartegen voorbereiden op onaangekondigde, onvoorziene omstandigheden? Wel, ik ben er eigenlijk voor mezelf van overtuigd, broeder en zuster, dat er een belangrijke sleutel ligt in de wijze waarop wij tegen de schrift aankijken en de idee die wij ons gevormd hebben, wat dat een praktische toepassing van Gods woord nu precies inhoudt. Wat ik nu wil uitleggen is iets wat ik in mijn christenleven al langere tijd aanvoel, maar tot voor kort eigenlijk niet echt kon duiden. En ik wil allereerst, wat dat ook voor velen hier enkel als een praktische toepassing wordt gezien, ik wil dat een specifiekere aanduiding geven. De vorm van praktische toepassing die in onze kerken vandaag de dag het meest aan bod komt, is wat ik eigenlijk zou noemen een corrigerende toepassing. En wat bedoel ik daarmee? Wel, bij een corrigerende toepassing komen we tot de vaststelling dat iets niet goed of verkeerd of dat we dat beter kunnen doen. Het is een vorm van toepassing die ons aanspoort om op te houden met te doen wat we eigenlijk niet horen te doen, of ons gaat aansporen om te beginnen met te doen wat we horen te doen. Het is een praktische toepassing die ons wil bijsturen, die ons wil corrigeren. Vandaar dat ik spreek over een corrigerende toepassing. Ja, het is het soort toepassing dat je zo kan meenemen uit een preek. Het onderwijst de hoorders en stappen die ondernomen moeten worden, hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan. En ik zou het actiepunten noemen. Actiepunten die meteen in de week die erop volgt in de praktijk gebracht kunnen worden. Eigenlijk kan je dezelfde dag nog begin maken om de situatie recht te zetten. En die te ondernemen actiepunten, die zijn meestal heel concreet en specifiek. En ze dienen bijvoorbeeld om ons gedrag bij te sturen, te corrigeren, slechte gewoontes af te leren of onverstoorde of verbroken relaties te herstellen. En waarom zeg ik dat? Wel, in veel gevallen is dat wat erop gedoeld wordt, wanneer dat men een beetje ontevreden een opmerking maakt in de stijl van, goh, dat er eigenlijk aan bod gekomen is vanmorgen in de preek, dat is toch niet echt praktisch, hé? Waar moet ik dan nu mee aan de slag in de komende week? Men is op zoek naar actiepunten die kunnen ondernomen worden. En dan blijft men kennelijk teleurgesteld op zijn honger zitten. Nu, corrigerende toepassing is voor veel gelovigen ja, zo'n beetje de enige vorm van toepassing die men als praktisch beschouwt. Men kan zich niks anders voorstellen dan werkpuntjes die men hoort te ondernemen. Nu, voor alle duidelijkheid, corrigerende toepassingen die hebben een plaats en die mogen ook niet verwaarloosd of genegeerd worden, als ze natuurlijk naar de schrift gerechtvaardigd en correct zijn wel te verstaan. Maar dat is enkel het begin, broeders en zusters. We moeten maar meer bezig zijn dan alleen maar onze verkeerde gedachten te corrigeren en verkeerde gedragspatronen bij te sturen. En dat is nu het punt, vrienden, waarop constructieve toepassing om de hoek komt kijken. Constructieve toepassing. Wat bedoel ik daarmee? Wat dat omvat veel meer dan enkel leren om te doen wat dat goed en gepast is. Constructieve toepassing, dat leidt ons op de weg van het juiste gaan leren denken. Het wil ons leren hoe dat wij moeten denken over onszelf, over de wereld rondom ons, en het allerbelangrijkste, hoe dat we leren te denken over de Heere God. En veel meer dan actiepunten die in de komende week ondernomen kunnen worden, vormen deze denkpunten een basis, een schat aan rijkdom voor een heel mensenleven die ons helpt om op een goede manier te reageren op situaties, zodat we morgen of volgende maand mee geconfronteerd zullen worden, of misschien wel binnen 20 jaar, wie weet. Corrigerende toepassingen die confronteren ons met ons falen, onze gebreken, onze onvolkomenheden, maar constructieve toepassing die vullen onze innerlijke kamers met inzicht, kennis en verstand, zodat we iets hebben waar we kunnen op terugvallen en uit kunnen putten, ons hele leven lang. En als we anders gaan leren denken, dan gaan we ook automatisch en vanzelfsprekend anders gaan handelen. Als we anders gaan leren denken, gaan we ook beter voorbereid zijn op wat er ook op onze weg mag komen. In de plaats van een strategie te volgen, beter gezegd, van één actiepunt voor de komende week. Corrigerende toepassing, dat zou je kunnen vergelijken met het inlossen van een openstaande schuld in een financiële crisis. Terwijl dat je constructieve toepassing kan vergelijken met het openen van een spaarrekening, waar je geregeld geld op overmaakt, zodat je voorbereid bent en in de toekomst een financiële crisis kan voorkomen. Het laatste, dat zorgt voor financiële zekerheid, terwijl dat eerste ervoor zorgt dat je leven leidt, waarin dat je hoofdzakelijk op zoek bent om de eindjes aan elkaar te knopen. En ik denk dat er niemand van ons uit in haar leven dat we telkens moeten zoeken om het hoofd boven water te houden, terwijl dat we niks anders doen dan openstaande schulden betalen. Het ideaal is, vrienden, dat ons leven, ons geestelijk leven, gaat groeien naar volwassenheid door veilig, verankerd en gevoed te worden door de diepe rijkdommen van de kennis van God, waarin zijn woord ons wil voorzien. We willen toch geen mensen zijn, broeders en zusters, die geestelijk gezien alleen op zoek zijn om ons hoofd boven water te houden en leven van moment op moment. Nu, er zijn in de schrift verschillende boeken opgenomen die bij uitstek als doel hebben om ons inzicht, kennis en verstand, waar we heel mensenleven kunnen uit blijven putten om ons daarbij te brengen. Het zijn boeken die erop gericht zijn om ons de kunst van het leven te leren naar Gods gedachten. En deze Bijbelboeken die worden heel vaak de wijsheidsboeken genoemd. Kent iemand de wijsheidsboeken in de schrift? Prediker, Spreuken en Job. Inderdaad, dat zijn de wijsheidsboeken. Nu, binnen deze wijsheidsliteratuur zijn er heel uiteenlopende genres waarin dat Gods wijsheid eigenlijk in verschillende vormen wordt overgebracht. Maar in geen van al deze boeken ligt deze wijsheid zomaar voor het grijpen. Spreukenboek, dat roept ons op om te vorsen en te speuren naar wijsheid als naar zilver en goud. Wat voor zover ik weet toch nergens in de wereld zomaar voor het grijpen ligt. Dacht dat toch niet? En naast inspanning en doorzetting is er ook wel de juiste ontginningsmethode vereist. Telkens is dat toch een andere aanpak om die rijkdommen succesvol te kunnen ontginnen. Goud en zilver zoeken in een rivier, dat vereist toch een andere aanpak dan in de bergen. Of diep onder de grond, zeg maar. En zo geldt dat ook voor het ontdekken van Gods wijsheid binnen die diverse wijsheidsboeken. Ieder genre dat vereist een benadering die de stijl van dat boek eerbiedigt. Anders gaan we eigenlijk nooit de wijsheid die in dat boek ligt opgesloten, gaan we daartoe kunnen komen. En ik wil dat eigenlijk een beetje illustreren vanmorgen. We hebben net een stukje gelezen uit Petrus en ik heb gezegd, de context is daar lijden. Nu, als het om het vraagstuk van het lijden gaat, dan is van de wijsheidsboeken, ja, het boek Job, het meest voor de hand liggende boek waarheen dat gelovigen zich gaan wenden om troost in antwoorden te zoeken. Antwoorden op die vele vragen die lijden bij ons doet opborrelen. Maar ik moet eerlijk zeggen, wie de boek met deze verwachtingen gaat lezen, die zal ongetwijfeld op zijn honger blijven zitten. Wie dat op zoek gaat naar vertroosting, die komt eigenlijk al heel snel tot ontdekking dat Job, die ernstig te lijden heeft, geen troost vindt bij zijn vrouw, geen troost vindt bij zijn vrienden en helemaal geen troost vindt bij God. En of dat je antwoorden gaat vinden op de vele vragen die door je hoofd dan heen gaan, Dat hangt ervan af welke vragen dat je stelt. Bedenk, Job kreeg ook geen antwoord op zijn vragen. Vragen die toch verdacht veel lijken op de vragen die bij ons opkomen. Dat boek biedt ons wel antwoorden, maar niet op de vragen die het meest voor de hand liggend zijn wanneer wij geconfronteerd worden met lijden. Het boek is niet bedoeld om troost te bieden of antwoorden te geven op onze vragen, waarbij de waarom-vraag als het ware de toon zet. Waarom laat God het lijden toe? Nu, op deze vraag en vele van zijn varianten heeft het boek helemaal geen antwoord. Of beter gezegd, op dit soort van vragen voelt de Heere God zich helemaal niet geroepen om zich ten aanzien van ons te verantwoorden. Misschien vraag je ondertussen af, waar gaat het dan precies over? Het is een wijsheidsboek waarbij dat we de praktische toepassing vooral niet bij de personages moeten gaan zoeken. Niemand in dat boek is voor ons tot voorbeeld of een rolmodel. Dat is absoluut niet de bedoeling van de schrijver. Job is ook geen voorbeeld die we moeten navolgen in de wijze waarop hij met lijden omgaat. Je mag dan wel rechtvaardig zijn, maar hoe dat hij tegen God en zijn bestuur in deze wereld aankijkt en dan ook handelt, dat is niet echt aangewezen om dat te gaan volgen. Corrigerende toepassing, zoeken en afleiden aan de hand van de personages, dat is hier helemaal geen goed idee. Maar geen enkele van deze personages is een goed of een slecht voorbeeld. Iedereen in dat boek vervult zijn rol. Een boek dat eigenlijk qua opzet het beste te vergelijken valt met de parabel die de Heer Jezus vertelt. Kijk, de Heer Jezus die maakt in gelijkenissen gebruik van herkenbare situaties waarmee dat hij iets wil duidelijk maken. En alle elementen die hij gebruikt en de personen die hij gebruik van maakt, die dragen bij aan een geheel waarover je aangezet wordt om door te denken, verder na te denken, wil je tot die boodschap doordringen. Nu hoor je niet uit mijn mond dat boek Job een gelijkenis is, absoluut niet, maar het is wel een gelijkaardige soort denkoefening waartoe het boek ons aanzet. En ik wil in het graag vanmorgen heel kort een beetje illustreren, ook een beetje aangeven waar het boek om draait. En ik zou graag willen dat we heel kort naar Job hoofdstuk 1 gaan. Ik wil dan maar enkele versjes lezen. Het gaat mij vooral om de versen 7, 8 en 9. Daar kom ik straks aan toe. Job hoofdstuk 1, vers 7, 8 en 9. Wat u straks voorlezen in de Validiaanse vertaling. Want van in de aanvang van dat boek worden we met een zeker individu geconfronteerd die een bekende naam is voor ons. S-A-T-A-N. In sommige vertalingen nog altijd met een hoofdletter, en vele recente vertalingen allang niet meer. Nu, in de oorspronkelijke tekst zijn er geen hoofdletters. Maar wat je wel moet weten, broeders en zusters, dat er in de oorspronkelijke tekst, in de grondtaal, dat er voor deze naam een bepalend lidwoord staat. Hasatan. Wat in het Hebreeuws nooit gebruikt wordt om de eigen naam van een individu aan te duiden. Een bepalend lidwoord wordt in het Hebreeuws nooit gebruikt om een eigen naam van een individu aan te duiden. En dat helpt ons hier verschrikkelijk goed om te zien dat het hier niet gaat om de naam van het individu, maar de functie, de rol die dit individu opneemt. Satan, dat is een Hebreeuws woord dat gebruikt kan worden als een werkwoord, of als een zelfstandige naamwoord. En het verwijst naar iemand die een tegenstander, een uitdager, een opponent is. Het kan gebruikt worden in de Bijbel voor mensen die een Satan zijn, zonder dat ze daarvoor bezeten zijn of slechte intenties hebben. Maar weet je, zelfs de engel van de Heer, die wordt een Satan genoemd. Namelijk, wanneer dat hij in de weg gaat staan van Bileam, om hem te verhinderen, dan is hij een tegenstander, dan wordt hij een Satan genoemd. Dus dat betekent niet dat de engel van de Heer daar ineens een transformatie ondergaat en dat hij dan de Satan wordt. Dat is niet de bedoeling van wat ons getoond wordt. Het gaat om iemand die de rol en de functie van een tegenstander vervult, een opponent. En daarom is die vertaling eigenlijk erg ongelukkig. Want wat zijn we meteen geneigd als we S-A-T-A-N zien, om te gaan denken dat het hier gaat over iemand die eigenlijk maar in het Nieuwe Testament kan leren kennen. En we zijn geneigd om dat terug te gaan inlezen in het boekje. Nu, de oorspronkelijke hoorders, die hadden helemaal geen beeld van S-A-T-A-N die u en ik kennen. Helemaal niet. En daar had het hem ook helemaal hier niet over. En het is belangrijk dat we dat voor ogen krijgen, want als we niet duidelijk voor ogen krijgen, dan gaan we eigenlijk voorbij gaan aan een belangrijk gegeven om dit boek te kunnen begrijpen. We hebben hier namelijk te maken met iemand, we gaan strak lezen, die deel uitmaakt van Gods hemelse raad. En daar hoort S-A-T-A-N niet in thuis. Iemand die deel uitmaakt van Gods hemelse raadgevers, en God hier aangaande zijn beleid gaat uitdagen. Deze uitdager die gaat namelijk Gods handelen hier in vraag stellen. Laten we maar even lezen. Ik lees uit de Validiaanse. Ik heb S-A-T-A-N weggelaten en ik heb er uitdager van gemaakt. Vers 7. En Yahweh sprak tot de uitdager van waar kom je? En de uitdager antwoordde Yahweh van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen sprak Yahweh tot de uitdager, hebt hij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de uitdager antwoordde Yahweh, is het om niet dat Job God vreest? Hebt u zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Tot waar? Nu, wat gebeurt er hier precies? Wel, deze uitdager die suggereert hier dat er iets met Gods beleid schort. We moeten niet denken dat deze uitdager Job viseert omdat hij hem wil te gronden richten. Nee, allereerst is het God die de aandacht vestigt op Job en niet de uitdager. Trouwens, in het hele boek is God het die de verantwoordelijkheid opneemt voor Job zijn rampspoed. Die uitdager hier is een slechts instrument waardoor God zijn onheil over Jobs leven voltrekt. Uitdager die volgt daarin enkel de bevelen die God hem heeft. Het is niet zijn initiatief. Maar daar wil ik het verder nu niet over hebben. Wat de uitdager hier in vraag stelt, is Gods handelswijze. Want wanneer God mensen zegent omdat ze rechtvaardig zijn, dan wekt hij bij hen een alternatieve motivatie op om rechtvaardig te zijn. Kijk, als je weet dat je door iets te doen iets gaat verkrijgen wat je heel graag wil, dan kan dat een hele goede motivatie worden om dat te doen. Terwijl dat het eigenlijk iets is wat je sowieso hoort te doen, omdat het in de gegeven omstandigheden de juiste handelswijze is. Dus wat dat de uitdager aangeeft, is dat het volgens hem van de Heer God geen goed beleid is om rechtvaardige voorspoed te geven. Want dan wek je de verkeerde motivatie op om gerechtigheid te doen. Dan ga je bij hen het verlangen ondermijnen om waarachtig rechtvaardig te zijn. Want dan gaan de mensen die langer handelen vanuit het pure verlangen om rechtvaardig te zijn, maar dan wordt het een onzuivere mix omwille van de vele voordelen die eraan vasthangen. Dus, nu God op Job wijst, stelt deze uitdager de vraag of dat Job zijn gerechtigheid, of dat er wel belangeloze gerechtigheid is. En dat is een belangrijke vraag die doorklinkt door het hele boek. Doet Job gerechtigheid omwille van de gerechtigheid, of heeft hij andere motieven? Nu, er is maar één manier om erachter te komen, niet op het antwoord op die vraag. Er is maar één manier voor. Dan moet je gewoon alle mogelijke alternatieve motivaties uitsluiten door Job al zijn zegening te ontnemen en dan zien of dat Job belangeloos rechtvaardig is. Dus als je goed mij gevolgd hebt, dan merk je dat het hier niet gaat, dat Job terecht staat. Het is Gods beleid die hier op de proef wordt gesteld. Het boek gaat in de kern ook niet over Job en zijn lijden, Hij is alleen een heel belangrijke speler in het scenario dat hier verder ontvouwt. Het gaat hier in dat boek weer ook niet over de figuur van de Satan en het mogelijk lijden dat hij zou veroorzaken. Altijd neemt God de verantwoordelijkheid op zich. En het boek probeert dan zo niet te verklaren waarom dat rechtvaardige mensen lijden. Geeft geen verklaring waarom dat jij of de mensen die je lief hebt lijden kennen. Het geeft ons geen verklaring voor het lijden. Het boek wil ons eigenlijk helpen om te begrijpen hoe dat wij, wanneer dat wij lijden ervaren of anderen zien lijden, hoe dat wij over God horen te denken. Daar gaat het in de kern over. En de onderliggende vraag wat dit boek ons mee confronteert is: kunnen wij, broeders en zusters, op de allermoeilijkste momenten van ons leven beamen dat Gods wegen de beste wegen zijn? Dat is waar het boek ons bij doet stilstaan. Het boek gaat over hoe wij over God horen te denken, want het gaat hier om zijn bestuurswijze, zijn beleid, die ernstig in vraag wordt gesteld. Dus u merkt dat we worden aangezet om ernstig na te denken over Gods wegen. En wat weten we eigenlijk over Gods wegen? Wel, in de tijden van het Oude Testament dacht men dat de wijze van Gods handelen in deze wereld voornamelijk te herleiden was tot het verheldingsprincipe. Nu, dat verheldingsprincipe dat bestaat erin dat de rechtvaardige mens in deze wereld voorspoedig zal zijn en de onrechtvaardige te lijden zal hebben. Zo dacht men dat het werkte in de wereld volgens het verheldingsprincipe. Zo moet de wereld zijn. En zo moet de wereld ook zijn voor vele mensen in de dag van vandaag. Want dat is geen filosofie die uniek is in het Oude Testament. Tot op de dag van vandaag zijn er heel veel mensen, zowel in de kerk als in de samenleving, die dit soort verwachtingen hebben in het leven en wat in de wereld plaatsgrijpt ook zo gaan verklaren. Ik geef u een paar voorbeelden. Als een televisieprediker verkondigt dat God je zal zegenen als je geld doneert, dan berust dit op het verheldingsprincipe. Ah ja. Hij beschouwt het verheldingsprincipe als een belofte. Als je goed doet, word je daarvoor beloond. Dat is wat hij gelooft. Nu, als een christen te nauwe nood aan een dodelijk ongeval ontsnapt en meent dat God hiermee duidelijk maakt dat er zonde is in zijn leven, dan berust dit op het verheldingsprincipe, want slecht gedrag wordt niet helemaal afgestraft. He? Weet je, zelfs met een ongelovige visbad, wat ik mee op zee ga, die is ervan overtuigd dat wanneer hij geen beet krijgt en geen staart kan vangen, dat hij in de afgelopen week wel iets slechts moet gedaan hebben. Hij zegt dat ook vaak tegen mij. Dus waarom geef ik dat aan? Dat dit soort van verwachting, dat goed gedrag van boven beloond wordt, dat het overal leeft bij mensen. Of niet soms? En dit verhoudingsprincipe met zijn verwachtingen, dat vormt ook het kader voor het hele boekje op. Want bij het verheldingsprincipe heb je allereerst een rechtvaardige God die gerechtigheid doet. Je hebt een onschuldige, rechtvaardige man, Job. En je hebt het verheldingsprincipe. En als dit in een driehoek werkt, dan wordt wie rechtvaardig is, gezegend en voorspoedig. En dat is precies wat we vinden aan het begin van het boek. Daar lijkt dat verhalingsprincipe precies te werken. Want Job, er is niemand zo rechtvaardig als Job, zegt de Heere God. En je is zo voorspoedig en je is zo gezegend. Dus dat verhalingsprincipe om te verklaren hoe dat in de wereld hier marcheert, hoe dat God handelt in deze wereld, dat lijkt aan het begin van het boek hoe te marcheren, niet? Tot op het moment dat Job zijn wereld, zijn leefwereld instort. En wat vinden we dan dat al die personages in het boek moeten beslissen welk deel van deze verhoudingsdriehoek dat ze gaan opgeven? Want al die personages hier in het boek, zowel de vrienden van Job, als zijn vrouw, als Job zelf, later ook Elihu, die denken volgens dit verhoudingsprincipe. Ze geloven dat de wereld volgens dit principe marcheert. Maar het probleem is nu, als Job uiteindelijk zo te lijden heeft, dan kan je niet tegelijk vasthouden aan Gods rechtvaardigheid, Jobs gerechtigheid en het verhoudingsprincipe. Wanneer dat die rampspoed losbreekt, dan ga je één van die drie moeten opofferen. De vraag is natuurlijk, welke één van die driehoek van de hoeken ga je opgeven? Wel, de vrienden van Job die houden krampachtig vast aan dat verheldingsprincipe. Daar graven ze zich in. Nu je daaraan vasthoudt, ga je dit, Jobse rechtvaardigheid, of Gods rechtvaardig handelen moeten opgeven. Nu, uit het boek al gelezen net, denk ik dat je al weet dat ze aan Gods rechtvaardigheid, daar blijven ze mooi vanaf. Maar wat gaan ze wel doen? Ze gaan Jobs gerechtigheid ernstig in vraag stellen. Nu, Job van zijn kant, die is er rotsvast van overtuigd dat hij niets gedaan heeft waaraan dat hij de onheil te danken heeft. En hij verschanst zich achter zijn gerechtigheid. Maar dat kan je ook niet alle drie vasthouden. Dan moet je ofwel Gods rechtvaardigheid opgeven, ofwel werkt dat verhalingsprincipe niet. En waarvoor kiest Job? Van dat verhalingsprincipe is een rots overtuigd. Maar dan had hij wel Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid ernstig in vraag stellen. En later komt Elihu op de proppen. En die werpt zich op als een verdediger van Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid. Maar ook hij kan niet verder zien dan dat verhaaldingsprincipe. Maar omdat hij op zijn omstandigheden dat ballonnetje niet opgaat, had hij er in driehoek een beetje tweaken. Hij had een beetje aanpassen. Kijk, Job zijn vrienden zochten de oorzaak voor zijn rampspoed in zijn verleden. Ja, ze zijn te graven in Job's verleden en ze doen hem suggesties, dat weet ik allemaal. Maar deze Elihu, die doet dat niet. Ze zeggen, kijk, om te zien wat er gaande is, Job, moet ik niet kijken naar uw verleden. Moet ik maar juist kijken wat je nu doet. Je moet een keer zien, man, hoe dat je zo zelfverzekerd bent over je eigen gerechtigheid. Man, man, man. Dat is gewoon zonde dat je kijkt naar je eigen gerechtigheid. Dus hij zoekt het niet in het verleden, hij ziet een bewijs nu. Kijk, zegt hij, de Heere God heeft al die rampspoed over uw leven gebracht, hè, omdat dat nu aan het licht zou komen. Daarvoor heeft de Heere God dat gedaan. Dus waarom vertel ik dat? Omdat je merkt dat iedereen krampachtig vasthoudt aan dat verhoudingsprincipe. En dat kost wat kost wilt in stand houden, omdat het volgens hen een beginsel verklaart hoe dat God handelt in deze wereld. En weet je, als we nu terugkijken op de vraag van de uitdager, is het om niets dat je op God vreest? Dan zie je dat deze openingsvraag van het boek, of dat Jobs gerechtigheid wel belangeloos is, dat er alles te maken heeft met het verhoudingsprincipe en hoe dat verder blijft ontwikkelen en in het hele scenario van het boek gewoon blijft doorklinken. Want dat brengt mij op mijn punt dat ik wil maken, dat je anders helemaal niet ziet. Kijk, de uitdager stelt dat Gods beleid om rechtvaardigen te zegen, dat niet goed is. Hè? Want hierdoor wordt de motivatie om gerechtigheid te doen ernstig ondermijnd, zo meent hij. Je wekt de verkeerde motieven, God. Dat is geen goed beleid dat je voert. En wanneer hij op alles ontnomen wordt tot zijn gezondheid toe, heeft hij ook zo zijn vragen over Gods beleid in deze wereld. Ja, Job voelt zich door God slecht behandeld. Hij verdient het niet, verhoudingsprincipe, hij verdient het niet om zo'n rampspoed te kennen. En Job, die staat de Gods beleid om rechtvaardigen te laten leiden, dat helemaal geen goed beleid is. Allee, ik zak ik toch aan uw kant, doe ik toch wat jij van mensen verlangt. Het is geen goed beleid, Heere God, om rechtvaardigen te laten leiden. Maar zie nu het spanningsveld. De uitdager die stelt dat het geen goed beleid is om de rechtvaardigen te zegenen, en Job stelt dat het geen goed beleid is om de rechtvaardigen te laten leiden. Wat moet God dan doen? Hoe moet de Heere God nu handelen? Welk beleid moet God voeren over deze wereld? En hoe vertaalt zich dat in de wereld waarin dat wij leven? Dat zijn de vragen waar Job ons antwoord op wil geven. Maar ik kan er nu op ingaan. Ik wil hier gewoon afronden, broeders en zusters, maar ik hoop, waarom heb ik dit allemaal verteld, omdat je zou beginnen aan te voelen, hoe belangrijk en noodzakelijk dat is om ons te richten op lange termijn toepassingen die een wijsheidsboek als Job ons wil bieden. Geen corrigerende, maar constructieve toepassingen die ons leren dat we moeten denken over onszelf en de wereld rondom ons en bovenal over God. En dit, wanneer dat kan doorwerken in onze levens, gaat dat robuuste geloofsovertuigingen bewerken die voor de rest van ons leven bruikbaar zijn. Ons geestelijke leven gaat pas naar volwassenheid groeien wanneer dat die veilig verankerd en gevoed worden door de diepe rijkdommen van de kennis van God, waarin dat zijn woord ons voorziet. Ik wil eindigen met nog een actiepunt, om jullie op te roepen tot een actiepunt. Laten we ons dan uitstrekken, vrienden. Amen.